Dank u wel, Gilbert, dat u ons zo meegenomen hebt om God te aanbidden. Vandaag is het een prediking in het kader van ons jaarthema Verbonden. U hebt het al gehoord van Gilbert. En zowat een maand geleden heeft Erwin al iets gedeeld over dit thema. En ik wil dat nog even opfrissen en enkele citaten laten horen. En daarin kwam naar voren dat onverschilligheid de ergste vijand van verbondenheid is. Een tweede punt was dat de basis van verbondenheid in de gemeente eerst en vooral dat God, onze Vader, ons verbindt met Hemzelf. Wij zijn verbonden met elkaar door het werk van Christus en wat juist ook Gilbert al gezegd heeft, door het werk van de Heilige Geest. Natuurlijk, indien de Heilige Geest in ons woont, dat staat in Romeinen 8, vers 9 en 11, wie daar notities neemt, ik zal regelmatig de teksten noemen. En als derde punt, de citaat, in die verbondenheid met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest durven wij ons kwetsbaar opstellen ten opzichte van elkaar. Door vooral hulp te vragen aan de ander. Beseffen dat je het niet alleen kunt. En ook, anderen mogen onze zwakheden kennen en onze zwakheden zien. En ook anderen mogen onze sterke kanten en onze sterke kanten zien. Maar in dat hele proces van verbondenheid en het groeien naar elkaar toe als gemeente, hebben we elkaar hard nodig. Daar spreekt verbondenheid uit. Het is precies of dat er iets niet goed zit in mijn keel. Excuseer. Nu, achter Gods werkwijze in zijn gemeente, zit er een duidelijk doel en een duidelijk plan die onze Vader voor ogen heeft. De gemeente is een gemeenschap van mensen die uit God geboren zijn. God wil ons, wij, die opnieuw geboren zijn, inschakelen. Hij wil ons inzetten. Hij wil ons bruikbaar maken voor dit hoger doel. Dus we moeten dus samenwerken als dienaren onder zijn gezag. We moeten samenwerken als dienaren onder Gods gezag. Ik zet daaronder zo, onthou, dienaren onder Gods gezag. Wanneer we dus goed willen samenwerken, zal dat uiteraard inspanningen van ons vragen. Het zal moeite kosten. Dus onthoud, het zal moeite kosten. Als het goed is, zijn ook alle leden bij deze samenwerking betrokken. Met andere woorden, niemand ontkomt eraan en zal zijn bijdrage moeten leveren. Natuurlijk een bijdrage naar bekwaamheid en naar geestelijke gaven en naar vermogen. En dan zet ik opnieuw, onthoud, alle leden leveren een bijdrage naar vermogen. En misschien is het goed om een tekst te lezen, Romeinen 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat ik eigenlijk daar juist vernoemd heb, staat hier beschreven in Gods woord. Romeinen 12, vers 1. Daar staat: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eerdienst voor u. En in vers 11 en 12 van hetzelfde hoofdstuk, 11 en 12, en dat vind ik een mooie tekst, daar werd ik al warm van. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Daar word je toch al warm van als je dat hoort. Ik ga het nog een keer lezen, dat laatste, 11 en 12. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Dat is toch een bemoediging? Ah, wauw. Dus, samengevat kunnen we zeggen dat gemeente zijn een verbondenheid is waar God een duidelijk hoger doel mee heeft. En het mooie eraan is, wij gelovigen, wij christenen, mogen met God meewerken en wij mogen met elkaar samenwerken aan dit hogere doel. Wanneer we dus dit alles nog eens van dichtbij gaan bekijken, als we dat nog een keer allemaal gaan onderzoeken, dan zien we dat het doel dat God geeft met de gemeente drieledig is. A, ten eerste, God wil zijn gemeente voor zich plaatsen zonder vlek of rimpel. Zoals Paulus zei, zoals een bruid een bruidegom ontmoet. Puur, rein, heilig, zuiver, zonder vlek of rimpel. Onthoud bij dat eerste, als dat doel drieledig is, onthoud dat je op God gericht moet zijn. Dat wij op God gericht moeten zijn. Een tweede van dat drieledig doel: het moet een gemeenschap worden die elkaar lief heeft, die elkaar dient, die elkaar leert, die elkaar bijschaaft, die elkaar opvoedt, die elkaar aanmoedigt, die elkaar troost. We moeten op elkaar gericht zijn in de gemeente. Ten eerste op God en ten tweede op elkaar. En een derde aspect van het doel. Het moet een gemeenschap worden die anderen, dus ook niet-gelovigen, dat we die ook moeten bereiken met het evangelie. Met een boodschap van vergeving, van redding, van leven, van eeuwig leven. Het is Gods boodschap van vergeving, van redding, van leven, van eeuwig leven. Samenvat zouden we kunnen zeggen, dat laatste onthoud, het moet ook op niet-gelovigen gericht zijn. Samengevat zou je kunnen zeggen, drie B's, die drie aspecten. Het moet naar boven gericht zijn, het moet naar binnen gericht zijn en het moet naar buiten gericht zijn. We moeten op God gericht zijn, we moeten op elkaar gericht zijn en we moeten naar niet-gelovigen gericht zijn. Aangezien de Vader ons wil inschakelen om dit hoge doel met de gemeente te bereiken, zal dat inderdaad inspanningen kosten. Over deze doelstellingen de werkwijze en het functioneren van de gemeente kunnen we allemaal lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. En de meeste teksten die ik nu ga noemen, komen daar allemaal uit. En ik heb een titel aan deze preek gegeven: Waarom kan ik niet op mijn stoel blijven zitten? Dus daar juist bij het aanbidden van God naar boven gericht zijn, veren de verschillende van ons recht. We kunnen niet op onze stoel blijven zitten als we God gaan grootmaken. Als we God gaan zoeken, als we God gaan eren. We kunnen op onze stoel niet blijven zitten. Ik heb mijn preek ingedeeld in drie. Je bent iemand. Een eerste puntje. Je bent iemand. Of wij zijn iemand. Een tweede puntje, God heeft ons de middelen gegeven om te dienen. God gaf ons de middelen. En een derde puntje, wat is onze motivatie om te dienen? Wat is onze houding? Waar zijn we op gericht? Nu, je bent iemand. Onlangs zag ik een reportage op de televisie. En dat was van een dokteres uit Nederland. En die dokteres die kreeg veel ouderen en gepensioneerden op bezoek in haar praktijk. En na een tijd gaf zij haar patiënten het advies zich te engageren in vrijwilligerswerk. Weet je wat het resultaat was? Zij kreeg haar patiënten veel minder te zien. De kwaaltjes namen af en de deprigevoelens verminderden maand na maand. En weet je wat de reactie was van een van die patiënten, van die oudere patiënten? Ze zei, er was een vrouw die dat zei, ze zei, we hebben veel contact met anderen. En een andere ding dat ze zei, er is veel blijdschap onder elkaar. Het geeft ons energie. En een andere zei, een andere uitlading, we zijn nog iemand. We kunnen ons nuttig maken. En nog iets anders, we zijn gekend. We mogen nog iets betekenen voor die ander. Dat is toch prachtig? Dat is toch hoopgevend? Maar, ik zeg hem maar, in de gemeente van Christus gaat zoiets nog veel verder, nog veel hoger, wat Gods plannen zijn met ons. Heel veel verder. Misschien moeten we eerst Efeziërs 2 vers 10 lezen. Dat mag je laten zien op het scherm. Efeziërs 2 vers 10. En daar staat, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. En Efeziërs 4, vers 1. Ik, dat is Paulus, ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Mooi, hè? Nu, God heeft ons op het oog. We zijn door God geroepen. We zijn door Hem gekend. We zijn iemand voor God. We zijn geliefd. We zijn geroepen. We zijn gered. We zijn behouden. We zijn gezonden. We hebben kwaliteiten ontvangen. We hebben gaven ontvangen. Voor God zijn wij van grote waarde. Kun je toch niet op je stoel blijven zitten? Een tweede puntje, puntje B. Onze Vader geeft ons alle middelen ter beschikking om Hem te dienen. Om elkaar te dienen en ook om de niet-gelovigen te dienen. Onze Vader geeft ons alle middelen om naar boven gericht te kunnen zijn, naar binnen gericht te kunnen zijn, maar ook naar buiten gericht te kunnen zijn. In de eerste plaats gaf Hij Jezus Christus, de basis van ons geloof. In de tweede plaats gaf Hij de Heilige Geest, daar hebben ze het juist al allemaal gehoord. God gaf zijn geest. Is de Heilige Geest in uw leven? Is de Heilige Geest in mijn leven, in ons leven? Bent u opnieuw geboren? Dan wil God u gebruiken in zijn kracht, zijn opstandingskracht, zijn geesteskracht, zijn levenskracht is in ons. Het zit erin. God heeft het erin gelegd. En wij mogen op die manier dienen. Hij gaf zijn woord aan ons. Deze week las ik één zinnetje. Was het nu uit Spreuken of was het nu uit Psalmen? Het was uit Psalm 119, vers 54. Zoek het straks maar op. Vers 54. Gods wet klinkt als muziek in mijn oren. God heeft ons iets te zeggen, heeft ons iets te Hij heeft ons iets te zeggen. Het wekt ons op. Maar we moeten daarvoor misschien best Efeziërs 2, vers 17 tot 22 lezen. Efeziërs 2, van 17 tot 22. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was. Nee, wij waren buiten. Vrede aan hen die dichtbij waren, degenen die rondom hem waren. Dankzij hem hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Zodat dus bent u geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit de hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samengebouwd, opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. God woont in de gemeente, God woont in u door zijn geest. Maar hij heeft ons nog veel meer middelen gegeven. Denk maar aan het gebed. Als we beroep doen op gebed, als we beroep doen op onze persoonlijke relatie met God, in gesprek met God, dan grijpt, kan God rechtstreeks ingrijpen. God grijpt rechtstreeks in, geeft ons rechtstreeks bijstand door het gebed. Dat kun je lezen in Efeziërs 6 tot 18, van Efeziërs 6 van 18 tot 20. U kunt lezen in Efeziërs 4, vers 7, God gaf ons bedieningen, God gaf ons ervaringen. Dit zijn dingen die Hij aan ons geeft, ter beschikking stelt, om gebruikt te worden, om ingezet te worden in zijn plan en in zijn doel. En Hij geeft ons ook nog geloof. En laten we een keer lezen wat daar staat over geloof. Efeziërs 6, vers 16. Wat staat daar over dat geloof? Efeze 6, vers 16. Daar staat: en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Er komt heel veel kwaad op ons af. Maar God heeft aan jou en aan mij geloof gegeven. Geloof, vertrouwen op God om het kwade te weren en om het goede te doen. God schenkt dat aan u, aan mij. God schenkt dat aan de gemeente. Ongelooflijk. Word je daar niet warm van? Word je daar niet warm en koud van? Weet je nog, vroeger waren er zo van die spelletjes. Van die fopspelletjes. Dan deden ze warm en koud op uw stoel. En dan kon je niet blijven zitten. Sommige ouderen onder ons weten dat nog wel. Van sommige dingen word ik warm en koud als ik Gods woord lees. En dan kan ik niet op mijn stoel blijven zitten om hem te dienen. Nu, een derde puntje. Een derde puntje, maar ook als laatste puntje. Wat is onze motivatie om te dienen? Wat is onze houding daarin? Waar zijn wij op gericht? Houden wij Gods doel en Gods plan voor ogen? Ik weet dat er veel broeders en zusters dienen in onze gemeente. Al jarenlang. Elke zondag opnieuw. Elke week opnieuw. Dag in, dag uit. En daar heb ik veel waardering voor. Heb ik veel respect voor. Maar wat zo mooi is, wanneer je in Gods gemeente dient, dan staan wij in Gods wil. Dan doen wij wat God wil. En we dienen dan onder Gods gezag. Weet nog dat eerste wat ik zei, in het begin van de preek? Dienen onder Gods gezag. Dienen onder zijn gezag. Wanneer wij dienen in de gemeente met een juiste houding, dan zijn wij in Gods wil. Wisten jullie dat om een dienst, een eredienst zoals dit vandaag, een gewone eredienst, in goede orde te kunnen laten verlopen, dat er ongeveer 20 broeders en zusters in actie zijn? Ongeveer 20 mensen zijn hierbij betrokken om het goed te laten verlopen. Ze zijn natuurlijk niet iedere keer alle 20, het is een beurtrol, maar verschillende zijn wel elke zondag betrokken. Dienen, kunnen wij daar niet warm van worden? Kunnen wij daar niet enthousiast van worden? Dat we dit mogen doen. Maar ik weet ook dat sommige broeders en zusters ontmoedigd geraken. Het wordt een beetje een sleur. Maar van anderen hoor ik dat zij soms veel meer uitgedaagd worden door het dienen in de gemeente dan door hun dagelijkse job. Sommigen ontvangen energie door te dienen. En het is raar, maar anderen raakten energie op door te dienen. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak daarvan? Laten we vooral bij het dienen onze focus op God gericht houden. Naar boven gericht houden. En laten we Gods doel en Gods plan met de gemeente niet uit het oog verliezen. Nu, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als jij hier elke zondag die peutertjes en die kleutertjes ziet binnenhuppelen, Ik weet niet of je het al gezien hebt, hoe de manier waarop dat ze binnenkomen. Al dansen en al springend, al lachend, elkaar vastpakken. Hey, als ze elkaar ontmoeten, amai, dan word je toch wel enthousiast van. Maar weet je wat ook het mooie daarin, je kunt ervan genieten om daarnaar te kijken, maar het vraagt ook een inspanning van ons als gemeente om hen te dienen. Het is onze verantwoordelijkheid om hen op te voeden. Allee, ik bedoel, in geestelijke zin, hier 's morgens voor hen te zorgen, hen iets aanbieden zodat ze God beter leren kennen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar we moeten daar, dat kost een inspanning. Dat vraagt iets van ons. In het laatste punt wil ik vooral ook nadruk leggen op de motivatie waarmee we anderen willen dienen in de gemeente. Nu, wanneer we de schrijver van het boek Prediker horen zeggen dat veel dingen die gedaan worden in onze maatschappij najagen van wind is. Als je het boek Prediker leest, dan zijn er veel dingen die gebeuren vandaag de dag najagen van wind. In tegenstelling daarvan mogen wij christenen onder Gods leiding zijn opdracht te vervullen, mogen onder zijn gezag taken vervullen, mogen wij onder zijn gezag dienen in de gemeente. Wij mogen goddelijke opdrachten vervullen. Gods woord leert ons dat onze Vader 24 uur bezig is om ons, zijn discipelen, ons als gelovigen, ons te vullen met genade, ons te vullen met zijn zegen, ons te vullen met zijn barmhartigheid, ons te vullen met zijn kracht, met zijn geesteskracht, met zijn opstandingskracht. 24 uur of 24 uur is God met ons bezig om de wereld te verbeteren. God roept ons op om onze mouwen op te stropen. God roept ons op om onze mouwen op te stropen. En ons te scharen achter zijn missie. En zijn missie mag onze missie worden. En dat maakt mij enthousiast. En daarom kan ik niet op mijn stoel blijven zitten. God stelt al zijn goddelijke middelen ter onze beschikking. Kom maar, we zijn weg. We zijn vertrokken. Rustig aan, Ronnie. Met de beide voetjes op de grond. Want Jezus waarschuwt ons ook. En in de bergreden kun je dat lezen. In Matteüs 6 kan je dat lezen. Dat wij ook verkeerde motivaties kunnen hebben om te dienen. We kunnen bezig zijn met verkeerde motivaties. En daar waarschuwt God ons ook voor. Laten we lezen wat Paulus schrijft in Efeziërs 5. 5, vers 15, 16 en 17. Efeziërs 5, vers 15, 16 en 17. Dat mag je een keer laten zien. Daar staat: let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraagt u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want wij leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. als wij gaan proberen begrijpen wat de Heer wil, dan zullen we wel zijn woord moeten lezen. Dan zullen we wel zijn gedachten in ons moeten opnemen. Dat vraagt wel een inspanning van ons. Dus om de juiste motivatie te behouden, om de juiste focus te behouden en om vol te kunnen houden, om te volharden en om stand te houden, hebben we de geestelijke wapenrusting nodig. En dat staat ook in Efeziërs brief. Maar ik ga dat nu niet lezen omwille van de tijd. Maar in Efeziërs 6 zie je hoe wij daar praktisch moeten mee omgaan. Hoe we dat persoonlijk moeten doen. En als laatste wil ik nog een stukje persoonlijk getuigenis geven. Je kunt wel zeggen, Ronnie, dit is een mooie theorie. Je kunt het allemaal maar wel goed uitleggen. Je kunt het goed zeggen. Dat is allemaal theorie. Maar de praktijk. Ik ben de mensen dankbaar die mij gelegenheden gegeven hebben om te dienen in de gemeente. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik een eredienst moest leiden. Ik weet nog goed toen er werd gevraagd aan ons, ik weet niet of sommige mensen dat kennen, in het kinderhuis in Genk. Yvonne en ik waren pas tot bekering gekomen en werd gevraagd aan ons om een getuigenis te geven. Hoe wij tot bekering waren gekomen. Maar het kwam zo stuntelig over. Het was met horten en stoten. Het was verwarrend. We zeiden alles door elkaar. Ongelooflijk. En dan de vragen die je op afgevuurd kreeg. Ongelooflijk. Ik weet nog, de eerste keer dat Hebke me vroeg om te preken. Ik weet nog goed over wat het thema was, over wat ik gesproken heb. Matteüs 24, over de eindtijd. Ongelooflijk. Maar ik ben zo blij dat ik kansen gekregen heb om te dienen. Ze vroegen naar mij, Ronnie, wilt je dat doen? En ik was enthousiast. Als slot, ik ben leergierig. En ik weet niet of u Paul Eeraerts nog kent van de Witte Winkel, die elektriciteitswinkel in Kalken. Die was heel enthousiast voor de Heer. Die was heel enthousiast voor God. En hij had van anderen geleerd hoe hij het evangelie moest doorgeven aan een grote groep mensen. Dus hij had het geleerd van een ander. Hij had het geleerd. En hij ging op pad en hij een huiskamer vol met mensen die nog nooit het evangelie gehoord hadden. En aangezien dat wij daar soms gingen, in die winkel, waren we daarover bezig. En ik zeg, Paul, mag ik een keer meegaan? Ik wil dat ook leren. En inderdaad, ik mee. Wauw. Een hele grote lieving vol met mensen, met niet-gelovigen. En daar kwamen mensen tot bekering. Regelmatig, toen hij dat deed. En Cornel en ik, we gingen dat ook experimenteren hier in de gemeente. En ik weet nog goed, bij ons thuis, hele lieving vol. Niemand kwam tot bekering. Niemand. Niemand. Maar later experimenteerden we wel met kleine groepen, met een kleine groep mensen, met minder mensen, met 3, 4. En er kwamen wel mensen tot bekering. En ik zei, wauw, God wil mij gebruiken. Dat gaf een klik. God wil mij gebruiken. En daarom zeg ik nu, deze morgen tegen jou, tegen jullie, God wil jullie gebruiken. Kom van je stoel.